Er wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in de brief van Paulus aan de Galaten, daarvan het vijfde hoofdstuk van vers 1 tot en met 18, waar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Vijfde gebod: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Tachtste gebod: Gij zult niet stelen. Negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: Gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaal, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Galaten 5. Vers 18. Sta dan in de vrijheid met de welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorheid, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd ter waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u en de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de belijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: Gij zoudt uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien hij elkander bijt en vreet, zie toe dat hij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg: wandel door de geest en volbreng de beheerlijkheden des vleesens niet. Want het vlees beheert tegen de geest, en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, als zo dat gij niet doet hetgeen gij wilde, maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Tot zover.
Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. O getrouwe, aanbiddenswaardig, heilige verbondsgod in de hemel, wil onze ziel bekleden met kinderlijke vrees, met eerbied en met diep ontzag, voor u die zeer hoog woont en troont, en die omringd zijt van de heilige troongeesten, die eerbiedig de aangezichten bedekken, en de glans en de glorie, en de heerlijke majesteit van een aanbiddelijke God uitroepen en uitgalmen. O, hoe betaamt het ons met eerbied en onszelf vervuld zijn. En hoe zullen we tot die grote en aanbiddelijke God kunnen naderen? Er ligt een breuk en een scheiding door al onze zonden en overtredingen. En als we erin geleid zouden worden, dan zouden we zien dat er een breuk en een scheiding geslagen is in onze diepe afval van uw levendige God. En dat dat de oorzaak is waarom we niet meer bij u terecht kunnen. Omdat uw heilige en aanbiddelijke deugden hebben we geschonden. We hebben u beledigd. De zonde is toch een krenking van uw aanbiddelijke volmaakte deugden en maakt een scheiding tussen u en ons. En die is van onze zijde nooit meer te overbruggen en niet te helen. Integendeel, we maken de schuld dagelijks meerder. Maar nu zou het zo groot zijn wanneer gij ons die dierbare weg van verbond in Christus Jezus wilde ontsluiten en dat we toegang zouden mogen ontvangen aan een troon der genade in die verse en levendige weg die gij aanbiddelijk, Heere Jezus, geopend hebt. Zo groot was de toorn des Vaders ontstoken tegen de zonde, dat het in niemand minder kon voldaan worden dan alleen door uw eigen geliefde Zoon, en dat gij uw eigen beminde Zoon overgeven hebt als een slachtoffer en een brandoffer en een schuldoffer tot voldoening en verzoening. O, dat we er bevindelijk ingeleid zouden worden. We zouden die diepten bewonderen en u eerder aanbidden. Ach, dat het ons geschonken mogen worden om dat inzicht te mogen ontvangen, die diepe verborgenheid en die oneindige rechtvaardigheid. Maar dat we ook onze ogen geopend mogen worden voor een uitsprekelijke liefde en barmhartigheid en trouw in het aanbiddelijke wezen Gods, dat gij uw eigen Zoon gegeven hebt tot verzoening van schuld en zonde. De hitte van uw gramschap is geblust, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. O, dan zou het nog voor ons ook kunnen. Als voor de grootste der zondaren en voor de schuldigste, dan is er voor ons ook nog een mogelijkheid. En is er ook nog een middel van behoud en van verzoening in die dierbare weg die gij, Heere Jezus, hebt willen gaan door uw bitter lijden en sterven. O, wat zou het een voorrecht zijn als de geest in onze ziel mogen komen als een geest des gebeds. We hebben het uit uw woord gehoord dat er noodzakelijk is de leiding en de werking van de Heilige Geest. Maar zoveel te meer noodzakelijk is het toch ook in het toenaderen voor uw aangezicht, omdat die geest in ons zou zuchten met onuitsprekelijke verzuchtingen, omdat we niet weten te bidden gelijk het behoort. Onze noden zijn wel groot en onze behoeften zijn wel veel, maar het is toch een zaak om u in geest en in waarheid aan te roepen, wat voor ons totaal en ten eenmaal onmogelijk is. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. En daarom mocht gij de geest willen schenken in deze dag in ons midden, en niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen, omdat die geest mogen komen van levendmaking, en dat we in onze schuld gezet zouden worden en in ons ongeluk geplaatst, in ons godsgemis terecht zouden komen, dat we tot een overtuiging mochten komen: ik ben nog onbekeerd, ben nog ongered, zonder God op de wereld, dat is voor eeuwig verloren. O, hoe wordt mijn arme ziel gered en behouden,
En zo mag hij door uw geest die ontdekking willen schenken en dat van onze zijde onmogelijk is. En dat er uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden voor u. Of dat er plaats mag komen voor de kennis van uw aanbiddelijke Zoon Gods. En dat gij uzelf wil verklaren door het dierbare evangelie. Opdat die werkzaamheden en worstelingen der ziel geboren mogen worden. En naar u, aanbiddelijke Zoon van God, dat u als de grote koning regeren mogen in ons hart. Dat de grote hoge priester onze schuld kwam uitdelgen en verzoenen. En als de enige leraar der gerechtigheid ons kwam onderwijzen en leren in de verborgenheden van de weg der zaligheid. En dat we ook wat dieper in die verborgenheid ingeleid mogen worden, afgesneden van onze werken, opdat Christus Jezus onze ziel geopenbaard mogen worden als de grote gift des vaders en in hem en door hem tot een vader mogen komen, volkomen verzoend en volkomen voldaan in het offer van zijn geliefde Zoon, waarvan gij hebt uitgeroepen, deze is mijn geliefde Zoon, waarin ik al mijn welbehagen heb, hoor hem. O, wat zijn we toch blind voor u, en wat zijn we toch doof voor u, zou u onze ogen nog eens willen openen, en zou u onze oren willen doorboren, en zou u ons nog eens opnieuw in de schuld willen zetten, om als een schuldige te mogen komen, als een overtreder tegen alle de geboden van de wet, niet alleen, maar als een overtreder tegen het dierbaar gebod van het evangelie. O, die zonde ligt veel dieper dan alle andere schulden en zonden. De verachting van de Zonen Gods, dat het voor onze schuld mogen worden, dat we met onze schulden aan de voeten van het kruis mogen komen, opdat we onze schuld mogen afwentelen. Aan de voeten van het kruis, door één blik op de verhoogde Zoon van God. Het pak zou van onze schouderen afvallen. En we zouden rein en zuiver in Jezus Christus gesteld worden. Zo mocht u ons dan op genade willen gedenken. We mogen weer samenkomen aan de morgen van deze dag. De een met de ander na kortere of langere tijd afwezigheid. We zijn nog gezond gebleven. We zijn nog gedraaid, gespaard en bewaard. Had er zoveel mensen ook op de druk en onveilige wegen verongelukken. In de grootste smart en rouw gedompeld worden. Waar wij nog voor bewaard worden. Geef dat onze zielen een spoorslag mogen zijn. Om u de Heere te zoeken terwijl u nog te vinden zijt. De geest des levens mogen komen in de kerk des Heren in ons arme vaderland. O, Sion is in zulk een diep verval, zoveel breuken onderling. En de oorzaak ligt omdat er een breuk ligt tussen u en tussen de levende kerk. Daar ligt de schuld en daar ligt de oorzaak, de levende kerk. En van u de levende van God afgeweken en afgehoordeerd. Ach, breng ons weder, o God, onze schijl. Zou u nog eens willen werken in de gezin, in de gemeente en in de kerken in ons land en daarbuiten. Dat Sion nog eens ween kreeg en zoon en dochter zou baren. Dat de kerk nog eens te pleiten kreeg op onvervulde profetie betreffende het volk van Israël. Dat hun bekering nieuw geestelijk leven zou geven in de kerk. Dat er nog eens een ooggeschrei mag klimmen aan de genade troon. Zouden Gods beloften missen, immer haar vervulling missen. Vruchtloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Het lijkt wel of alles onmogelijk en afgesneden is van mensen kan. Alsof het nooit meer vervuld wordt. Maar gij zijt toch de getrouwe. Gij zijt toch een waarmaker van uw woord. Ach, dat we het mogen horen en zien en beleven. En daartoe mocht u willen gedenken. Al degenen die geroepen zijn in het ambtelijke werk om voor te gaan. In welk ambt dat zou gesteld zijn of opgeleid worden, wil u sterken en ondersteunen en bekrachtigen. Opdat uw naam verheerlijkt werd en uw kerk gebouwd zou worden. En allen die in kruis en druk verkeren, weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden. Wil u ondersteunen als van onder eeuwige armen. Wil de wezen zijn tot een vader, de weduwen tot een man. En dat de kruiswegen mee mogen werken ten goede. opdat we aan uw zijde terecht mogen komen, dat we het met u eens zouden mogen worden. Anders is ons gemoed gekant tegen u en komt de vijandschap van onze natuur zo boven. O, dat we verzoening mogen vinden in uw aanbiddelijke Heere Jezus, en dat we vernederd werden onder uw krachtige hand. Die genade smeken we van u en de verzoening van al onze schulden en zonden om diens wil, die de getrouwe voorspraak in de hemel zijt en blijft en die op aarde kon getuigen. Mijn Vader, ik wist dat gij mij altijd hoort. We zingen van Psalm 36, tweede en derde vers. Heer, uw goedheid en uw woord waar, tot de lucht en de hemel klaar, en strekken naar ons wensen. Uw oordeel vast als een berg staat, uw recht diep als een afgrond gaat, gij behoedt vee en mensen. Hoe groot is uw goedheid een paar, hun die onder uw vleugelen haar te begeven gedenken, haar begeert vervult gij met goed, en aan uw welleste vloed voert gij die dat ze drinken. En wat er verder volgt.
Zouden we, mijn geliefden, zouden niet bevreesd moeten worden bij het zingen van die woorden uit Psalm 36. Uw oordeel is een grote afgrond. Wie ooit op de hoge bergen heeft gestaan en reed langs de diepste afgronden, kan iets van het beeld verstaan dat de dichter in Psalm 36 gebruikt. Honderden bij honderden meters omhoog verheffen zich de bergen. En te midden daarvan gaat de bergbewoner rustig zijn pad. Maar heel anders wordt het wanneer hij komt daar waar het schijnt alsof de bergen afgesneden worden en diepe afgronden zich voor zijn oog openen, zodat hij met angst en vrees vervuld wordt. Want wie in die afgrond neerstort, hij vindt geen steunsel meer voor zijn voet, het is onherroepelijk verloren. En dat beeld gebruikt de dichter en brengt hij over op Gods rechtvaardigheid en oordeel. Daarvan hebben de profeten getuigd en hebben de dichters bezongen in de Heilige Schrift, die oordelen gerichten die de Heer gebracht heeft over zijn volk Israël door onderscheiden tijden heen. En dat als een type en symbool van het eeuwig oordeel dat we ons onderworpen hebben door onze diepe val in Adam. Uw oordelen zijn een groot afgrond, een diepte waarin we zeker zullen neerstorten en van waar geen redding meer mogelijk is. Een afgrond waarvan Gods volk overtuigd en overreed wordt, wanneer de Heer zijn rechtvaardigheid op de ziel gaat binden en hen doet uitroepen, nu is het voor eeuwig verloren. Maar uit die staat van ellende, uit die diepe afgrond van ons verderf, is nog behoudenis mogelijk in hem die zichzelf in de afgrond heeft neergestort, die zich het oordeel en de toren Gods heeft onderworpen, opdat hij die voor zijn volk voor eeuwig zou wegnemen en opdat zondaren met God kunnen worden verzoend. Verzoend, zodat de Heer niet meer op hen toornen nog hen schelden zal. Verzoend, opdat hij dat eeuwige oordeel zal wegnemen en die afgrond zal dempen. Nog meer dan dat, opdat hij zijn kerk in de gemeenschap en de gunst en de liefde des Vaders zou brengen, opdat ze verkrijgen zouden die aanneming tot kinderen, welke is een eeuwige zaligheid, opdat in hun hart zal worden gewerkt de geest, niet alleen om hen levend te maken en te wederbaren, maar die geest die hen ook tot de vrijheid brengt der kinderen Gods. Wel nu, van die geest der aanneming tot kinderen, in tegenstelling tot de geest der dienstbaarheid, wens ik dan zijn enkel woord tot u te spreken, naar het getuigenis van de apostel Paulus in de Romeinenbrief. Onze tekst is uit Romeinen 8, vers 14 tot 16. Dus Romeinen 8, vers 14 tot 16. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Diezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zie, in dat woord wordt ons gesproken van de geest der aanneming tot kinderen in tegenstelling tot de geest der dienstbaarheid. Ten eerste die geest leidt, ten tweede die geest doet roepen, ten derde die geest getuigt. Zie daar de drie zaken waarvan in onze tekst gesproken wordt. Dus ten eerste de geest die leidt, zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ten tweede de geest doet roepen, gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Ten derde die geest getuigt, diezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. In het hoofdstuk waaruit onze tekst worden genomen zijn, beschrijft de apostel Paulus de in hoofdzaak de grote gelukstaat van het volk van God. Reeds in het eerste vers begint hij: zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. We zijn allen gelijk wat onze staat betreft. Maar nu dat grote voorrecht van Gods volk, van degenen die in Christus Jezus zijn, voor hen is er geen verdoemenis meer. De Heer heeft het oordeel voor eeuwig van hen weggenomen. Hun weg gaat hier wel door veel strijd en moeite. Ze zuchten ook, maar zo geheel anders dan de wereld. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dus dan, wanneer Christus komen zal op de wolken. En die verwachting is niet van grond ontbloot, want niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Niets kan hen immer meer scheiden van die liefde Gods. Zo vast ligt de zaligheid verankerd voor dat volk in hem, die dood geweest is en die leeft en leeft tot in alle eeuwigheid. En dat staat daar nu, mijn geliefde toehoorders, niet opdat we zeggen zouden: kijk, daar heb je het weer, het is allemaal voor Gods volk en een onbekeerd mens valt er buiten. Maar dat staat er om ons tot jaloersheid te verwekken, om iets door genade daarvan te mogen leren. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen waarin we ons zo over bekommeren zullen u worden toegeworpen. Want wat zouden we toch gelukkig zijn indien we in Christus een overplanting kregen en van dat oordeel des doods voor eeuwig werden ontgeven. En dat is nu het werk van de Heilige Geest, van die geest der aanneming tot kinderen, van wie in onze tekst in bijzonder wordt gesproken. En van wie wordt gezegd in de eerste plaats dat deze geest het volk van God leidt. Door hem worden ze dus geleid. Ze komen uit zichzelf niet. Ze hebben zelf de roem niet van het heil dat ze in Christus verkregen. Nee, het is niet iets dat ze boven anderen hebben gekregen uit eigen kracht of waardigheid. Het is alleen omdat ze door de geest Gods geleid worden. Opdat ze uit de staat van hun verderf uitkomen. De roem van dat volk is alleen genade, uit genade alleen. Want daarin, zegt een apostel, daarin alleen ligt roem. Paulus snijdt alles af wat van de mens is. Ten ene male snijdt hij het af, hoewel hij wel had dat hij in het vlees zou kunnen betrouwen, indien hij zich met de mensen ging vergelijken. Want, zegt hij, indien iemand anders meent te vertrouwen in het vlees, ik nog meer. Maar dat alles heeft hij prijsgegeven, alle roem is uitgesloten. En toch roemt een apostel, en met hem roemt al Gods volk. Ze roemen in de vrije genade Gods die hun gegeven is, door de werking en de bediening van de Heilige Geest, opdat de Heere in hen en door hem verheerlijkt worden. Die geest die leidt hen, en die leidt hen door middel van zijn woord. Wat nou dat woord niet is, zal nooit geen dageraad hebben. Houd het toch altijd vast in de prediking, mijn toehoorders, dat het woord van God voorop gaat. Daaruit moeten de ervaring en de bevinding en het leven en de lessen en de leringen van het volk van God voortvloeien en getoetst worden. Maar ook in de praktijk van ons leven, dat Gods volk licht ontvangt uit zijn woord. Want wat met dat woord niet overeenkomt, dat is niet van de geest die in al de waarheid van de schrift inleidt. En nu is die leiding des geestes dus vervolgens zo krachtdadig. Die werkingen van Gods geest worden in de Bijbel onderscheiden van de algemene werkingen van de geest. dat zijn algemene gaven die de geest ook werkt, maar die niet tot zaligheid zijn. Deze werkt gij in de kerk over de hele wereld. Ja, in zekere zin werkt de geest ook algemene gaven en talenten in het blinde heidendom. Maar in bijzonder onder degenen die onder de waarheid leven. Daar zijn die algemene werkingen door middel van het woord. En dat zijn de kloppingen van die geest aan onze consciëntie. Daar zijn de indrukken die wij dan dragen als vrucht van die geest, waardoor wij bewaard worden voor veel zonde. En waardoor we ook bewaard worden voor het doorbreken in de zonde en in de wereld en in de volle verzaking van hem. En voor het verachten van zijn dienst en zijn woord. Och, als de Heer ons onder de indrukken van de waarheid brengt. Het is geen kleine zaak, geliefden. En vooral niet als dat onder de jeugd nog mag gebeuren. En onder het opkomende en opgroeiende geslacht. Och, laat het voor u toch niet klein zijn. Waardeert het toch. En zoekt het in uw hart en leven te mogen behouden. Want die algemene werkingen van Gods geest zijn geen kleine zaak. En hoewel ze niet tot zaligheid dienen, en hoewel ze als front ons geheel ontvallen, nochtans is het nog een voorrecht als de Heere zulks werkt. Maar och, mijn geliefden, die tegenstand in onze ziel, o die onwil, en krachtens hetgeen wat we altijd meegebracht hebben uit het paradijs, is dit in ons hart en leven, hetgeen leeft en werkt. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt. En daarbij komt dan ook zoveel wat ons leven gaat bezetten, vooral in onze jeugd. Allerlei theorieën die van de oude beproefde waarheid afwijken, die ons verstand meer en meer gaan overheersen en onze gedachten innemen en die de klem van de bevindelijke waarheid van onze consciënties afnemen. Je moet er eens op letten, jongens en meisjes. Wat lees je? En welke invloed heeft dat op je geweten en op je ziel? Is het niet schadelijk? Heeft het geen wereldse invloed wat u verhardt onder de waarheid? En wat blijft er van al die theorieën en van al hetgeen wat je leest, wat blijft er van over? Je kunt u zelf veel inbeelden, maar al uw voornemens en illusies storten als kaartenhuizen in elkaar. Ik zal maar één voorbeeld noemen. In mijn jeugd was het alles ontwikkelingstheorie van Darwin wat je hoorde, overal. En het is uitgegaan als een nachtpitje. En in onze tijd verneem je weer van de nieuwe inzichten en theologie van Barth, waar heel de wereld over rond. Heb je ooit groter verwachtingen gehoord dan van deze man? Maar van de oude leer, van de beproefde waarheid, blijft er niets meer over. En zijn dat geen lessen voor ons? Zijn dat geen lessen om ons te houden aan het woord van God? Niet zozeer aan die dodende letter, maar daarin dat we op het woord van God zouden letten en dat we door die geest daarin geleid mogen worden, opdat we de waarheid mogen verstaan. En dat we in die waarheid onze vermakingen mogen vinden. En dat ons hart door die waarheid getroffen mogen worden om de Heere te zoeken. En om hem te mogen leren kennen. En hetgeen wat bevindelijk gekend en noodzakelijk ondervonden moet worden voor de eeuwigheid. Want ziet, onder die krachtige werking van de Heilige Geest wordt het alles zo anders in ons leven. Dan wordt alles verworpen wat God van zijn eer berooft en onze ziel misleidt en op een zandgrond zou neerzetten. Wat alles onder onze voeten eens bezwijken zal. Door die krachtige werking van de Heilige Geest komt er in ons leven een verandering, een innerlijke vernieuwing, zodat het volk het een keer voor God moet verspelen. dan kunnen we het niet meer langer uithouden in de wereld. Dan kunnen we het niet meer langer houden in de weg waarin we altijd hebben geleefd. O, dat beginnen te buigen voor de Heer. O, dat buigen in het stof om Hem recht en gerechtigheid toe te kennen. Ja, al zou Hij ons verstoten, dan komt er in het hart die overbuiging, die beslissing, die keuze om alles te verzaken wat de dood en de wereld vruchten draagt, om het leven te mogen zoeken in de Heere en Hem te kennen en in Zijn gemeenschap. Maar we zeiden, mijn geliefden, die leidingen van de Heilige Geest, die zijn overwinnend en krachtdadig doorbrekend en nemen het hart lieflijk in. Want God wint zijn volk in door de genade. Er wandelt niemand op de weg des levens zonder dwang en overheersing tegen zijn eigen wil in. Maar die werkingen van de Heilige Geest, die buigen de ziel om. Die leidingen naar Gods woord zijn hart innemend. De Heer heeft zo'n gewillig volk op de dag zijner heerkracht in heilige Syradiën. Het wordt een gewillig volk gemaakt. O, die hartelijke keuze om de wereld aan alles te verzaken. En om zijn gehele leven in de dienst van God alleen te mogen besteden. En dan kiezen zij een... Dan kiezen ze Hem om al hun liefde waardig te schatten. Denk maar aan het eenvoudige voorbeeld van Rut. Ze gaf Moab prijs en zegt, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Ze kiest het arme volk van Naomi, omdat ze zulk een God hadden. Er wordt hun zoveel heil ontsloten in de dienst van God, dat ze dikwijls zeggen, dat heb ik nooit. Nooit heb ik dat tevoren geweten. Als ik dat toch eerder ingezien had, wat zou ik toch eerder alles hebben prijsgegeven wat in de wereld was, voor dat dierbare heil en voor dat vermaak en die lusten die ik nu zie in de dienst des Heeren. En voor dat onuitsprekelijk geluk wat Gods volk te beurt valt. Dat komt omdat de Heere zijn woord ontsluit en de verborgenheden aantoont. En daarin toont de Heere het diep verderf van de zonde en al hare ellendige gevolgen. En het einde daarvan wat een eeuwige dood is. En dan wordt het hart geopend om de geest Gods te ontvangen. En daarin toont de geest welk heerlijk heil dat er ligt in de dienst van God. En wat er nodig is om dat zaligheid gekend te worden. Want immers, dat is het werk van de geest des levens. Hij toont het volk waarin het ware leven alleen bestaat. En de weg die tot dat leven leidt. En in deze werking is in de eerste plaats ontdekkend. Ontdekkend aan hun eigen schuld, hun zonde en hun ongerechtigheid. Want die geest zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. O, onder dat gezicht, daar roepen ze werkelijk uit. Heere, uw oordeel is een diepe afgrond. O, dan zien ze het, gevoelen en worden het gewaar. Ik ben het oordeel Gods onderworpen. Dat is voor eeuwig verloren in mezelf. En ik kan mezelf nooit, nooit uit deze diepte meer verlossen. Maar de geest laat het hier niet bij. Hij verlicht het verstand in de waarheid te kennen. Gods woord wordt geopend. En in Gods woord ligt de weg der zaligheid verklaard. En dan worden die verborgenheden van het verbond der genade ontsloten door de geest. En werkt de geest ontledigend in onszelf, maar openbaart de heerlijke rijkdom die er buiten onszelf in Christus is. En de geest toont ons meer en meer het ongenoegzame van al het ons en van al ons werk, omdat er zo mag plaatskomen voor Christus, voor zijn werk, voor zijn heil,
opdat we daar onze verlossing zullen zoeken. En zo leidt de Geest zijn volk op de weg des levens, opdat ze daar in die verborgenheden, dat het voor hun ziel geopenbaard mogen worden, en dat ze daarin bevestigd, versterkt, ja verzekerd mogen worden. En dat ze zo op het smalle pad geleid worden naar de hemelstad, die stad die vaste fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Hij bereidt hen toe tot de eeuwige zaligheid. Zo worden ze naar Gods raad geleid en daarna in heerlijkheid opgenomen. O wonderlijke leiding des geestes, gaat al ons begrip te boven. Dat is altijd zo de wegen die God houdt en waarin de geest ons leidt. Dat gaat ons begrip te boven. Gods volk moet leren achteraan te komen. Jezus Christus, van hem als de Zoon Gods, als de tweede persoon in het goddelijke wezen, waar hij van de Vader van eeuwigheid tot eeuwigheid gegenereerd wordt, en van hem als middelaar Gods en der mensen. Want, niet waar, dat wordt ook onderscheiden geleerd, de Heere Jezus, de eeuwige Zoon Gods, als de tweede persoon in het goddelijke wezen. En daar staat hij niet onder de Vader, maar is de Vader gelijk in alles. Hem komt dezelfde eer toe als de Vader. Maar de tweede persoon is een knecht des Vaders geworden. Hoe? Wel als middelaar. En nu is hij als middelaar ook wederom van de Vader gegenereerd. In dit opzicht dat de Vader hem gegenereerd en verkoren heeft tot middelaar. En zo is hij ook de Vader van onze Heer Jezus Christus geworden als middelaar. Hij is de Zoon krachtens deze eeuwige generatie en de Zoon als middelaar, zijnde van de Vader gegenereerd en verordineerd om middelaar en zaligmaker te worden van zijn volk. Maar hij wordt in een geheel andere zin de Vader van Gods kinderen. Want er staat in de tekst: gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, maar de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dit geldt de uitverkorenen. Die worden Gods kinderen genoemd uit kracht van geboorte uit de Heilige Geest en wedergeboren uit het onvergankelijke zaad, namelijk het woord Gods. Uit kracht van die wedergeboorte zijn ze dan kinderen. Krachtens hun afkomst in Adam liggen ze allen verdoemelijk voor God. Maar nu dat eeuwige wonder dat ze tot kinderen en erfgenamen worden aangenomen. En nu krijgen ze door de oefeningen van het geloof daar kennis van in hun ziel. Ja, een zodanige kennis dat de geest hen inleidt in die verborgenheid. En dat hij hen leert roepen Abba Vader. En nu moet u eens één zaak opmerken in de tekst. Dat is de grote tegenstelling die in onze tekstwoorden gemaakt wordt. Gij hebt ontvangen de geest ter aanneming. Dat is dus dezelfde geest, maar onderscheiden in zijn werkingen. Tevoren werkte die geest als een geest ter dienstbaarheid. In de eerste plaats onder het Oude Testament. Maar nu onder het Nieuwe Testament is die werking van de Heilige Geest zoveel te voller en ruimer en heerlijker geworden. Want onder het oude Israël lagen de werkingen van genade door de Geest als het ware in de bolster van de Mosaïsche wet en de ceremoniën. En daarom wordt het genoemd een geest der dienstbaarheid tot vrezen. En de apostel zegt: zolang het tijd te erfgenaam aan een kind is, verschilt hij niets van een dienstknecht. Maar hij is dienstbaar, hoewel hij een zoon is. En zodanig was nu ook de werking van de Heilige Geest onder het Oude Testament. Maar nu onder het Nieuwe Testament, in die ruimere, meerdere werking van de Heilige Geest, is het een geest ter aanneming tot kinderen. U zult zeggen, was dan die vadernaam onbekend voor de gelovigen onder het Oude Testament? Nee, zeker niet. Lees slechts de profetieën van Jesaja en Jeremia.
Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. En de Heer komt er ook op terug. Hij zegt, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Niet waar, die naam was dus niet onbekend. Maar al was nu de betrekking ontsloten en voorgesteld in het genadeverbond, mijn geliefden, het had meer de toepassing op geheel dat volk dan op die particuliere persoonlijke inlijving in het genadeverbond. Lees heel de Bijbel en overal waar je die vadernaam leest, zult je kunnen opmerken. Dat hield dus verband met de bediening van de geest onder het oude verbond en onder de bediening van de wet. Want het handschrift daar zonde dat tegen ons was nog niet vernietigd. En dat handschrift daar zonde is dat God eist, zie hier is mijn eis, hier is mijn wet, ik eis betaling, voldoening voor de schuld. Ik eis een offer. Nu dat offer dat is gebracht op Golgotha, dat Christus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Maar zolang dat offer niet gedaan was, bleef de schuld open staan. Dat was dat handschrift der zonde in inzettingen bestaande. Want al die vele offeranden die dagelijks gebracht werden onder het oude volk van Israël, waren niet genoegzaam. En al die duizenden varen die werden opgeofferd, waren niet voldoende om de schuld en het recht Gods te voldoen. Kon God nooit voldoen, maar ze wezen heen naar het ware offer. En ziet nu hier de bediening van de geest der dienstbaarheid tot vrezen. Maar wanneer Christus zijn offer heeft gebracht, zo belooft hij diezelfde heilige geest, maar dan in geheel andere mate en in overvloediger werking. Hij zegt, die geest zal komen en zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus er zal een tijd komen dat de Heer zijn geest zendt over het volk. En dat ze overtuigd en overreed worden van de diepe ellende staat. En dat doet hij door middel van de prediking van zijn woord. Als God erin meekomt en die pijl in het hart geschoten wordt, dat is nu het werk van God de Heilige Geest. Het woord wordt gebracht, het woord wordt gelezen, maar het werk van de Heilige Geest is om die pijl af te schieten in het hart. Die had onweerstaanbaar dringt die door in de ziel. En dan wordt men dodelijk verwonnen. Dan zegt men, och, ik ben een verloren zoon. Dan wordt die geest der dienstbaarheid in hem gaan. Die gaat vrezen verwekken. Een vrees voor het oordeel. Een vrees voor de straf. Een vrees voor de zonde. Een vrees en een bekommering en een godsgemis. We moeten altijd letten op het werk wat in onze ziel is, of dat het stempel van de Heilige Geest draagt. En mijn hoorders, vele mensen zijn er buitengewoon op gesteld van Gods volk goedkeuring te ontvangen. Maar het ware volk is er soms in verblijd, als er medegetuigenis wordt gegeven in hun hart. Maar als het op de zaak aankomt, dan kan dat hen toch zo benauwen, ja zelfs nog dat Gods volk het goede van hen denkt, want dan menen ze bij zichzelf, en als ik dan toch nog even bedrogen zal uitkomen. En als ze straks in hun gemis geraken met alle ontvangen genade, dan wordt die geest opnieuw een geest van dienstbaarheid tot vrezen, in het gemis waarin ze dan opnieuw geplaatst worden, met alles wat er in hun leven gebeurd is, kunnen ze God niet ontvangen. Christus blijft voor hem verborgen. En dat is nu toch zo'n raadsel voor degenen die vreemdeling zijn van dit leven der genade. Kan men met al die ontvangen weldaden, die men toch niet ontkennen kan, en waar men de genade toch niet kan wegwerpen, kan men dan weer in een toestand komen dat men alles ziet ontvangen en dat alles tekort schiet, en dat het als verloren voor God wordt. Ja, dat is juist die geest van dienstbaarheid tot vrezen.
volk wordt opnieuw onder de wet geplaatst, opdat ze zouden leren dat er uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God, opdat een de volkomen afgesneden zaak mogen worden. O, hier leidt de geest hen in dat eeuwige genade wonder van de verzoening met God door de gekruiste. En dat is hetgeen wat de apostel ook in de gelaten brief tegen dat volk zo scherp opmerkt. Ze waren door die geest tot de kennis van Christus in de vrijheid gebracht. Maar nu vielen ze terug in een geest der dienstbaarheid. Maar dat is hetgeen wat een apostel Paulus ernstig tegenstaat. Nadat men de kennis van de Heer Jezus Christus heeft verkregen, hem heeft aangenomen en wederom tot vrees vervalt. Dat is niet de leiding van de Heilige Geest. Nee, Galaten, staat in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Hij noemt het niet de geest der dienstbaarheid, maar hier tot zulke vrijgemaakte kinderen God spreekt hij van een juk der dienstbaarheid. Want als de levende kerk terugvalt in het juk van dienstbaarheid, dan verloochenen ze de vrije en de rijkdom der genade die in Jezus Christus is. En daarom zegt de Heer, zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En dan gaat God zijn eigen werk bevestigen. O, er komen tijden dat ze dikwijls niet eens meer van zichzelf kunnen geloven. En anderen geloven het soms ook niet meer van hen en veroordelen hen vaak met hoge woorden. Maar nu gaat die geest het zelf er het stempel op plaatsen. En hij zegt, het zijn mijn kinderen. Wat zal er die kerk toch eens meevallen? Als ze er eens iets van hebben in de gelovige oefening, dan komen ze uit de banden en de benauwing. Maar we zeiden reeds, de apostel maakt die tegenstelling. En nu gaat het niet over de wedergeboorte, want daar heeft al dat volk de aanneming tot kinderen en de geest ontvangen. Het gaat hier over de oefeningen des geloofs. En allereerst gaat het hier over de tegenstelling die er is tussen het oude en tussen het nieuwe verbond. En de onderscheiden werkingen van de Heilige Geest. Maar de apostel wijst op het hoofddoel van die geest. Dat is een geest, aanneming tot kinderen. Door welke zij roepen, Abba de Vader. Het woord Abba is een Syrisch woord. In het Hebreeuws luidt het af, de Vader. Het staat dus eigenlijk tweemaal hetzelfde. Door welke wij roepen, Vader, Vader. Maar als een apostel dit tweemaal schrijft, is het ook niet zonder betekenis. Hij wil ermee de grootheid en de rijkdom en de onuitsprekelijke voorrecht van de gelovigen mee voorstellen. O, dat voorrecht waar de geest hem in leidt en wat Christus voor hem verworven heeft, dat ze teruggebracht worden in de gemeenschap des Vaders. Och, geliefden, we hebben ons gezondigd uit des Vaders gemeenschap en uit het Vaderharte. En dat wil de apostel hiermee nu zeggen. Nu is de geest die zijn volk terugleidt tot het Vaderharte Gods. Opdat ze mogen leren dat God verzoend is in zijn eigen zoon. En uit kracht van dit kindschap zijn ze erfgenamen ten eeuwige leven. Is dat geen onuitsprekelijke rijkdom? Erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus. En dat geldt nu in zekere zin voor de ganse kerk, voor de klein en de sterk gelovigen, maar om het te kunnen geloven is er die toepassing van de Heilige Geest nodig. Om te mogen weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat leidt me nog kort tot de derde hoofdgedachte. Dat het die Geest is die dit getuigt.
En dat getuigenis is ook onfeilbaar. Laat ik het eerst eens zo nemen, dat de Heere de Zoon daar in zijn gemeenschap opneemt en zijn genade verheerlijkt. Oh, mijn hoorders, het is niet zo dat ze, zoals vandaag zeggen, ik geloof dat ik ook een kind van God ben. En morgen zeggen ze, ik kan het niet meer geloven, ik ben het kwijt. Nee, zulke verzekeringen die kunnen wel in het standelijk en gevoelsleven van Gods volk liggen, maar in het geloof is altijd de zekerheid aanwezig. En de geloofszekerheid sluit alle twijfel buiten. En dan kan het volk wel dikwijls zeggen, Heere, ik zal er niet meer aan twijfelen. En morgen zijn ze het weer kwijt. Maar als de geest, als een geest van aanneming tot kinderen komt, dan wordt u geleid uit dat standelijke en wisselvallende gemoedsleven. Dan wordt u gebracht tot de kennis van God de Vader. En al is dat u het gevoel ervan morgen kwijt bent, u bent de zaak morgen niet kwijt. En nu kan het wel donker worden en er zijn niet altijd evenveel genietingen van die liefde Gods des Vaders. Maar dan is er in de duisternis tot dat gelovige gebruik maken van Christus, die hun voorbidder is bij Gods, de Vader, aan zijn rechterhand. O lieve Vader, die geest getuigt onfeilbaar met zulke verzekering. Dat wordt in de ziel ingegrift, dat wordt in het bewustzijn, in het hart ingegrift door de geest. Maar nu ligt dat onderscheiden van die genietingen en van die troost die eruit voortvloeit. De kerk van God, wanneer ze in zulke genieting en zulke zekerheid deelachtig is, kan ook in wegen van verlatingen komen. Ze kunnen ook om moeten gaan, evenals de bruidskerk, door de wijken en de straten van de stad, om wederom Jezus te zoeken. Ze kunnen hem weer kwijtraken door eigen schuld. En dan zegt dat volk, o, dat ik nog eens één blikje van de liefde des Vaders in Christus in mijn hart mocht ontvangen. Ik zou mijn hart en heel mijn ziel willen uitschudden in de volheid van die liefde Gods. Want mijn hoorders, er komen donkere tijden, tijden van zoveel bekommeringen in de wereld. En dan kan dat volk weer niet verder komen dan, o, lieve Vader, toon mij uw aangezicht nog eens in Christus. Mijn ziel dorst zo naar u, om in uw gemeenschap te mogen verkeren. En dan krijgen ze het getuigenis, zeide ik, in zichzelf door de geest. Want die geest getuigt, en die geest geeft getuigenis in hun ziel. De geest getuigt in het woord, en de geest getuigt in de ziel. Dat is dat tweede getuigenis. Dan kan de kerk omdolen in de duisternis en in verlatingen. Maar toch, dat getuigenis van de geest gaat niet geheel wijken uit het hart. Daarin moeten ze leren in afhankelijkheid te leven. Die uitgangen des levens van dat volk worden naar boven gericht, naar hem die weet wat van zijn maaksel is te wachten. Maar om hun afwijking veracht en verwerpt hij zijn kerk niet. Hij handelt ook niet naar onze zonden, maar gedenkt dat we stof zijn. En als zodanig wil hij nu met zijn kerk handelen en zijn kerk leiden en onderwijzen, waarvan we samen zingen Psalm 103, het zesde en het zevende vers. Zo hoog als de hemel staat van de aarde, zo groot is zijn goedheid, hun die aanvaarden, de heilige vrezen zijn woords voortaan. Veel wijder dan toosten klaar is gestanden van de westen, zo heeft zonden en schanden ons God van ons uit genade gedaan. zal misschien iemand zeggen, daar heb je het weer. Het is de vrijheid voor Gods volk en het is geluk voor Gods kinderen. Maar wat is er nu voor ons? Velen zullen van verre staan en zeggen, ik kan er niet bij. En dan gaan we naar huis met een besef, wij vallen er toch buiten. Is dat niet alles wat de preek ons te zeggen heeft? Heeft dat woord van God u alleen dan maar te zeggen, je staat er toch buiten? Ja, dat is waar, in de eerste plaats. Maar dat mogen we ook niet verhelen, dat we elkaar altijd eerlijk behandelen en zeggen, het woord plaatst ons er van nature buiten. Die weet dat niet, die wil dat ook niet. En een mens van nature, die zoekt de Heer niet, hij leeft voort. Ik neem u zelf tot uw getuige over uzelf. Je behoeft niet naar een ander te gaan, moet je niet zeggen, als je eerlijk met uzelf omgaat. Wat is nu eigenlijk mijn leven? En de indrukken die ik van de waarheid gekregen heb, daar heb ik nog overheen geleefd. Ik denk dikwijls aan mijn eigen heel jonge jaren terug, van dat ik geheugen had af, heeft God indrukken in mijn ziel gelegd van dood en eeuwigheid. Daar kon voor mij niets ergers zijn toen ik een klein kind was dan dat mijn moeder zei, denk erom, je moet ook eens sterven. Ik had veel liever een pak slaag gekregen. Maar weet u wat het naliet? Wel, ik leefde eroverheen. Misschien horen dit nog kleine kindertjes in ons midden. Misschien dat ze ook wel eens zulke gedachten hebben waar ze niet van los kunnen komen. En dat ze er toch overheen leven. En het woord plaatst u er inderdaad bij. Dat moeten we eerlijk bekennen. Ja, maar zult u zeggen, wat blijft er dan voor mij over? Wat voor troost hebt u dan voor mij? Dat wordt dikwijls in deze tijd gezegd. Daarom zeggen ze, je moet de waarheid een beetje aanpassen. Ja, maar dat kan niet. Moet ik dan het woord Gods aanpassen naar de mens? Dan raken we op het dwaalspoor. Ik mag toch niemand gaan troosten en zeggen, houd nog maar een beetje moed, het komt wel goed met u. Nee, de Heere zegt dat we door de Geest Gods geleid moeten worden en wederom geboren. En ik kan dat opkomend geslacht, nog jong, nog oud, kan ik daarheen zien trekken en mag ik dan zeggen, jullie zijn ook bondelingen, dus geloof dat nu toch? Ja, dat is wel de leuze van vandaag aan de dag. En Gods woord leert ons echter dat we kinderen des torens zijn van nature. En die boodschap heb ik toch in de eerste plaats te brengen, hoe hard ze ook mogen klinken. Maar ik wens erbij dat God het u op uw ziel bond en dat die boodschap in uw ziel mogen doordringen als zijnde een grote afgrond. Ik ben door de bergen heen gereden en langs de steilste afgronden, met angst en schrik vervuld in mijn hart. Ik zei, o, hoe kom je daar dan langs? En als een mens door het licht van de geest nu gaat zien dat hij aan de rand van de afgrond staat, en dat elk ogenblik het laatste kan zijn, en dat hij dan voor eeuwig verloren is, o, dan wordt hem zo geschud, dan wordt hem verontrust. En weet u wat hij dan gaat zeggen? O God, bekeer mij. Nu, ik wens dat dat vandaag in uw hart mocht leven. En in de tweede plaats heb ik nog wat te zeggen, jong en oud, vooral tot onze jongens en meisjes. Onze vaderen zeiden, de meeste mensen worden bekeerd voor hun 25e jaar. Nu, ik kan dat zo niet gaan narekenen, maar ik heb een boodschap voor de jeugd. Dat God zijn woord mogen binden op uw ziel en dat gij de bevindelijke waarheid mocht onderschrijven. En dat ge mocht zeggen, die leer, die onderschrijf ik toch van harte. Ook al kan ik het niet begrijpen, ik onderschrijf het van harte. En dat je het ook mogen leren, niet alleen als een dode letter en dorre rechtzinnigheid, maar dat je zou zeggen, het heeft mij ook wat te zeggen. Ja, het heeft u wat te zeggen, dat u verloren ligt. En dat er een weg van zaligheid en verzoening in Christus Jezus is. En nu mogen we samen nog onder dat woord leven. En we mogen nog weer opkomen naar Gods huis. En onder de klanken van het evangelie mogen nog vernemen hoe Gods geest werkt in zondaren. En dat zal hij blijven doen, want zijn kerk zal niet verloren gaan en ten onder. O, dat voorrecht is zo groot. Wat er ook van de wereld terecht zal komen, ik weet het niet. En wat er van ons land moet komen, ik weet het evenmin. En welke armoede of andere tijden van beroering dat we tegemoet gaan, ik weet het niet. Maar we kunnen wel bezorgd zijn en met bezorgdheid de tekenen der tijden zien. Maar Gods woord blijft van kracht en zal vrucht blijven dragen. O, dat Gods geest in uw hart gelegd mogen worden. Wat zou ge dan toch eeuwig gelukkig zijn. En geleefd nog in de mogelijkheid van zalig worden. Neem het woord dan nog aan uit een liefdesvermaning. En denk nog eens door. O, wat is Gods volk toch gelukkig. En u kunnen wel kanderel wel binnen gaan zetten zonder grond. Maar wat baat het voor uw ziel wanneer die bedrogen zal uitkomen. Dan is nog maar beter duizendmaal getwijfeld. Want het zal toch wat zij menen in te gaan evenals de dwaze maagden. En dan voor even buiten gesloten. Hij zou vragen, hoe leidt dan die geest zijn volk? Wel, we zijn het reeds, als een geest daar dienstbaarheid tot vrees. Dat volk wordt eerst naar de Sinaï geleid. Dat die stem niet meer, en aan de Sinaï, wanneer het volk daar was, baden ze dat die stem niet meer tot hen zou geschieden. Nochtans richtte God daar zijn verbond op met zijn volk. Doch, ze werden er zeer verschrikt. Dat volk dat geraakte in een uitwendige zin onder de dienstbaarheid der wet. En zo is nu ook in het geestelijk. De Heer brengt ze onder de geest der dienstbaarheid en onder de wet. En dan komt er een tijd dat de Heer dat in hun leven gaat toepassen. Maar hier blijft het niet bij. Door de openbaringen en ontsluiting van het evangelie komen de oefeningen des geloofs. Velen zijn er die dan zeggen, ik zie de noodzakelijkheid wel liggen, want wat zal er toch nog van mij worden? O, wat zal toch nog mijn lot zijn? Och volk, dan zou je zeggen, God doet geen onrecht, want ik heb het mij waardig gemaakt. En ik zal God eeuwig rechtvaardig moeten missen, maar ik kan hem niet missen. Och, vraag toch naar de Heer en zijn sterkte. Och, dat zoeken en dat kiezen van de Heer en zijn zalige dienst. Dat hart innemende werk van de geest. Dat is werkelijk hart innemend. Want het zijn de goedertierenheden des Heeren en de liefde Gods. Die zo beminnelijk zijn dat we het beminnelijke en het aangenaam in de dienst des Heeren gaan kiezen. En dan aan de ene kant dat geluk, wat zij deelachtig worden tegenover alle twijfel en schudding. En dat soms de Heer dat verdrietig volk ook bemoedigt. En dat hij belooft dat hij komen zal op zijn tijd en hun geschrei zal horen. Maar aan de andere kant die ontgrondingen en die ontblotingen. Opdat je het zoudt leren dat je onder de geest der dienstbaarheid wandelt. Maar dat ge zo ook moogt een oog krijgen voor het eeuwig evangelie van de genade Gods. En dat het een getrouw woord is aan alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. O, wat gaat die Christus schitteren in zijn eeuwig evangelie. Wat een ruimte in hem wordt er ontsloten. En dat het handschrift der zonde dat tegen ons was in hem en door hem is uitgewist. Maar dan vraagt er een bekommerde ziel, is nu ook voor mij uitgewist? En als u het geloof doorbreekt, dan zeggen ze ja, ook voor mij, opdat ze uit hun vrees en bekommering geraken en dat ze door de geest ter aanneming mogen leren roepen, Abba, Vader, met die God verzoend de aanneming tot kinderen deelachtig te worden. Het is geen onbegrijpelijk wonder die grote liefde des Vaders in zijn ziel te mogen ondervinden en dat Gij zijn eigen Zoon gegeven heeft voor dezulke. En geeft de Geest daar dan ook geen getuigenis van in het hart? Onze Geest getuigt dat we een kind van God zijn. En dat is omdat de Geest getuigt. En dat kan er nooit meer uit. En daar gaat dan ook de strijd niet meer over en de twijfel niet, want die Geest getuigt dan met onze Geest. En dan mogen we de kinderlijke vrucht van die getuigenissen des Geest wandelen. Nu, dat getuigenis mocht overvloedig onder ons en in ons leven. En de bemoedigingen mochten ons leven ten deel worden, opdat we onder kruis en druk niet zouden bezwijken, maar moed zouden grijpen in de tegenheden. Want de Heere zal zijn volk straks opnemen in eeuwige heerlijkheid. Hij die leidt, doet roepen en geeft getuigenis. En Hij geeft ons de voortdurende leiding en besturing van Hem. En Hij doet ons wandelen op het pad des rechts naar zijn eeuwig welbehagen. Amen. Eindig nu met dankzij. O grote en aanbiddelijke Heere Jezus in de hemel, Gij hebt uw geest beloofd tegen uw discipelen. En u hebt de belofte ook vervuld op de Pinksterdag. Zou u met uw geest ook nog eens onder ons willen komen? Het is zo diep verzondigd. We hebben een geest zo'n smaadheid en smarten aangedaan. En daarom zijt u zo ver van ons geweest. Het is allemaal eigen schuld. Eigen schuld. Och, zou u nog onder de kinderen willen werken. Onder de jeugd en onder de jonge mensen. Die hart innemen. Die hart doortintelende werking van de geest. Die droefheid naar u die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En ook in de verdere weg. Opdat we door diezelfde geest, als een geest des geloofs, die ook een geest van blijdschap is. Blijdschap komt na veel smarten. Allen oprechte harten. Kom dan gij vrome rein. Verblijd u groot en klein. In den Heer u verheugd. En prijst zijnde vol vreugd zijn goedheid in het gemeen. Gedenk ons ook vanmiddag, verder van deze dag, in het voorgaan en in het luisteren, ieder in het zijne, schenk daartoe uw Heilige Geest om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 43, vierde vers. Daar zal ik dan vrijmoedig wezen, om tot Gods altaar vrij te gaan. Tot God die mijn vreugd is geprezen en mijn geneugde uitgelezen. Die zal ik vrouw de harpen slaan en prijzen nu voortaan. de Heere willen, we leven donderdag 16 augustus, dominee J. Roos, de gemeente hoopt voor te gaan. De preek was van dominee Kersten. Eindigen nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer.